benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Harmen van Wijnen, voorzitter van ABP. Het pensioenfonds verhoogde voor het eerst in 14 jaar de pensioenen. En toch blijft de koopkracht van veel deelnemers onverminderd onder druk staan. Zit er meer in het vat? Het is het 100-jarig bestaan van ABP. Wat betekent dat voor jouw programma van vandaag?
Ja, het is vandaag precies op de kop af, 100 jaar. 1 juli 1922 zijn we opgericht. En dat betekent dat wij een divers programma hebben dit hele jaar vanaf nu. Met name in het belang ook van deelnemers. Maar vanmiddag gaan we starten met een bijeenkomst voor oud-bestuursleden en huidige bestuursleden. Ja, om hen ook mee te nemen in ons in dit memorabele moment. Want ze hebben een bijdrage geleverd aan de historie.
Zijn er ook nog deelnemers, het zullen niet veel zijn die zich dit nog als de dag van gisteren kunnen herinneren, de oprichting van het ABP?
Nou, als we echt praten over actieve herinnering, zullen dat niet heel veel zijn. Maar we hebben vanzelfsprekend ook gekeken in dit jubileumjaar hoeveel 100-jarigen wij zelf hebben onder onze deelnemers. En dat bleek er toch nog redelijk wat te zijn. In totaal zijn er 600 deelnemers van ABP die dit jaar ook 100 worden. Dus dat is een van de acties die we hebben, dat we hen ook met een bijzondere kaart of bosbloemen zullen gaan verrassen. Zoveel zijn er nog wel. Ja.
Het is voor deelnemers misschien ook een bijzondere dag, omdat voor het eerst in lange tijd, 14 jaar, de pensioenen geïndexeerd worden. Of althans, iets verhoogd worden met 2,39%.
Ja, klopt.
Moeten zij dat nu beschouwen als een cadeautje? Of zie je het zelf ook eerder als een goedmakertje na al die tijden van droogte en het feit dat de inflatie natuurlijk, want dat moeten we niet uit het oog verliezen, nog veel hoger ligt?
Ja, inderdaad hebben wij vorige week als bestuur dat besluit kunnen nemen. Een historisch besluit dat we na 14 jaar weer pensioenen kunnen verhogen. 2,39%. En het valt echt toevallig samen met het eeuwfeest van ons. Dus het is niet een cadeautje in die zin dat we nu iets gaan uitdelen omdat we jarig zijn. Maar het valt echt samen. En ja, daarom is het ook zijn we erg blij dat het nu kan. Na zoveel jaren dat het niet kon. En als je in de kern naar kijkt, is het eerder een teken dat het nieuwe pensioenstelsel waar we binnenkort naartoe gaan, dat het meer mogelijkheden gaat geven om eerder pensioenen te kunnen gaan verhogen. Want dit is mogelijk, met name mogelijk geworden omdat we een versoepeling van regels hebben, omdat we de intentie hebben om naar het nieuwe stelsel te gaan. Dus dit is een soort voorafschaduwing.
Dan kun je rekenen met een andere dekkingsgraad. Hè? We hoeven hier niet helemaal de experts uit te hangen, maar dit is wel van belang als je het hebt over pensioenen. Het gaat erom wat heb je in kas ten opzichte van de verplichtingen die je aangegaan bent. Als je hebt aangegeven dat je naar dat nieuwe stelsel gaat, dan mag je al gaan verhogen bij een dekkingsgraad van 105.
Klopt, ja.
En die horde heeft het ABP nu genomen. Maar je hebt de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is hoe het er nu voor staat. En die staat al op 125. En dan zegt het FNV, ik merk her en der enige terughoudendheid omdat fondsen geld in kas willen houden voor de overgang naar het nieuwe stelsel. Ik begrijp de twijfel, maar ze moeten zich realiseren dat alle deelnemers van de pensioenfondsen al ruim 10 jaar geen indexatie hebben gehad. Laat nu zien dat je uitkeringen niet blijft oppotten. Sterker, FNV zegt dus, die 2,39%, allemaal leuk en aardig, er is heel veel meer mogelijk.
Ja, zoals gezegd, dit is een mogelijkheid omdat we iets wat mogelijk wordt in de toekomst al naar voren halen. We zitten nog wel in de huidige situatie met de huidige regelgeving. Dus die daling van die grens van 110 naar 105 is daar een versoepeling die dingen eerder mogelijk maakt. Maar we moeten wel degelijk nog die enorme stap gaan zetten onderweg naar het nieuwe pensioenstelsel. En dat willen we ook op een zorgvuldige manier gaan doen. We zullen in 1 januari 2026 toch wel alle voorzieningen die we nu hebben staan op een hele goede manier bij de deelnemers willen brengen in hun eigen persoonlijk pensioenvermogen. Dus en dat daar hebben we dan op dat moment ook voldoende geld voor nodig voor alle generaties. En daar zit de crux in dit verhaal. We willen vanzelfsprekend hebben wij de ambitie om pensioenen te verhogen. Dat is een van de kernmissies van het pensioenfonds. We willen een waardevast pensioen. We willen koopkracht voor onze deelnemers.
Dat is ook wat er afgesproken is, dat nieuwe stelsel. Hè? Het moest ja. een koopkracht vast pensioen zijn. Je moest voor je pensioen kunnen kopen wat je er altijd al verkocht. Maar als je nu kijkt naar de huidige situatie, kun je toch niet anders dan vaststellen dat je dat ondanks die verhoging niet kunt doen. Want de inflatie neemt veel meer toe dan de indexatie waar jullie het over hebben, 2,39%.
Ja. Die 2,39 en deze versoepeling is als het ware terugwerkende kracht. Dit is iets wat we alsnog konden doen, wat we 1 januari jongsleden niet konden doen. Dus dan kijken we bij, elk jaar kijken we naar de inflatiecijfers van het jaar daarvoor, van september tot september. Dus die 2,39 is de inflatie van september 2020 tot september 2021. Dus we kunnen nu alsnog iets doen wat we eerder niet konden doen. Dus dat is pure winst, zeg maar. Dit is echt iets waarvan we een half jaar geleden hebben gezegd, je krijgt niks, dit kunnen we alsnog doen.
Maar is het nou winst of het beperken van verlies? Voor de deelnemers.
Het feit dat we dit nu alsnog kunnen doen,
dat is winst.
Dat is winst.
Maar de uitwerking ervan is beperking van verlies, nou, van koopkracht.
Als ik mijn verhaal afmaak, dan zeg ik, einde van dit jaar kijken we naar de indexatiecijfers van september 2021 naar september 2022. En daar zit ook die hoge inflatie in. Dus we gaan einde van dit jaar kijken of we kunnen gaan verhogen op 1 januari aanstaande. En dan kijken we naar de dan geldende dekkingsgraad, naar de dan aanwezige financiële positie. Dan gaan we op een evenwichtige manier kijken, hoe kunnen we dit bij de verschillende generaties laten.
Hangen deelnemers hier nu een worst voor? Komt er nog een verhoging aan op korte termijn?
Op dit moment is dat te prematuur om dat te zeggen. Maar die
actuele dekkingsgraad is 125.
Ja, het is vandaag 1 juli. En we weten niet hoe de komende maanden de economie zich verder gaat ontwikkelen, hoe de beurzen gaan doen. Maar we gaan in oktober van dit jaar gaan we opnieuw kijken, volgens ons huidige beleid, van kunnen we gaan verhogen. En nogmaals, onze ambitie is, als dat kan, na een evenwichtig besluitvormingsproces, dan willen we niets liever dan verhogen. En dan kijken we naar de inflatiecijfers die er nu zijn. Maar dat gaan we op dat moment bepalen. Ik hou nu geen worst voor, maar ik spreek wel de serieuze ambitie uit die we altijd hebben. En de cijfers die staan er totaal anders voor nu dan een jaar geleden.
En
dat klopt.
Die cijfers die worden voor een belangrijk deel bepaald door de rente. Het gekke is natuurlijk dat als je kijkt naar de afgelopen jaren, er enorme rendementen zijn gerealiseerd. De beurs ging door het dak. En dat hebben ook pensioenfondsen gemerkt. En in jullie geval APG, de belegger, de uitvoerder. We hebben daar regelmatig contact over met Thijs Knaap in ons beleggerspanel. Is het niet heel vreemd, of laat ik het zeggen, moeilijk uit te leggen dat je aan deelnemers moet vertellen dat het er niet in zit? En tegelijkertijd moet constateren dat het met het vermogen en wat er op de beurs gepresteerd wordt eigenlijk niet beter kan.
Ja, dat is niet uit te leggen. En daarom zijn we altijd een heel groot voorstander geweest voor een nieuw pensioenstelsel. En daarom hebben we gezegd van, we moeten over naar een systeem waarin we af zijn van beloftes doen, waarin je aanspraken doet op pensioen en dus hele hoge buffers moet hebben. We willen naar een systeem waarin we meer denken vanuit de ambitie, waardoor we eerder dat geld bij de deelnemers kunnen krijgen. Dus dit is precies de reden waarom we gezegd hebben, we willen af van het huidige pensioenstelsel.
Er zijn er nog hoogleraren en die roeren zich de afgelopen periode. Onder andere Dirk Bezemer, Bernard van Praag, die hebben columns geschreven, opiniestukken geschreven in het Financiële Dagblad, in de Volkskrant, en die zeggen, joh, verlaag de premies, indexeer de pensioenen, geld zat. Alleen de rendementen zijn al voldoende om dat voor elkaar te krijgen. Ben je het daarmee eens?
Kijk, pensioen is eigenlijk heel simpel. Pensioen is
dat vind ik een opmerkelijke conclusie.
Zeker, want eigenlijk, wat is pensioen? Pensioen is de optelsom van premies die je inlegt en rendementen die je haalt. En als je dan zegt, doe de premies omlaag en ga pensioenen verhogen, ja, dan zit dat ergens een mismatch zit daarin. Maar als je kijkt naar de optelsom van premies die je altijd betaald zijn, plus de rendementen die gehaald zijn, als je daarnaast in het huidige systeem hele hoge buffers moet houden, dan moet je dus een deel van het geld kun je niet uitkeren wat je wel bij je deelnemers wil hebben. Nogmaals, en daarom willen wij naar het nieuwe stelsel, om de optelsom van de premies en de rendementen eerder bij de deelnemers te krijgen.
Wij komen met een sommetje, ze zeggen, geen land ter wereld heeft zoveel opgepot in pensioenen. Pensioen spaart zich helemaal suf als Nederland, als je kijkt naar wat wij als land verdienen. De totale economie, 1800 miljard zit er op dit moment in al die potten, 3 keer meer dan in 2008. Moet je dan niet gewoon zeggen, vooruit met de geit?
Ja, en dat
kan toch heel veel meer dan nu het geval is?
En daar hebben we ook steeds voor gelobbyd. En die geit is dan het nieuwe pensioenstelsel. En niet op dit moment, waarin we jarenlang met elkaar hebben onderhandeld over een nieuw pensioensysteem, dat we nu gaan zeggen, we gaan nu op dit moment in de lijn van deze columnisten, dat we zeggen, we gaan nu...
Zijn columnisten zijn ook hoogleraren, hè?
Ja, oké. Okay,
maar hebben er wel verstand van.
Zeker. Maar columnisten hebben sowieso verstand van dingen, lijkt mij. Maar dat we nu niet onderweg naar het nieuwe stelsel, wat juist bedoeld is om op een evenwichtige manier dat enorme hoeveelheid geld wat is opgebouwd bij deelnemers te krijgen, gaan nu niet onderweg naar het nieuwe stelsel allerlei rare ingrepen doen die compleet onevenwichtig zijn.
We gaan naar de wegen die het ABP zelf bewandelt in de vorm van een eerste dilemma. Komt-ie aan. je wil kiezen, heel graag. Je mag het achteraf nuanceren. ABP heeft te snel afscheid genomen van fossiele brandstoffen, fossiele beleggingen. Of nee hoor, dit was het juiste moment.
Dit was het juiste moment.
ABP-voorzitter Harmen van Wijnen is de gast. En waarom was het het juiste moment? Want die beleggingen die doen het op dit moment buitengewoon goed.
Kijk, we zijn een lange termijn visie hebben wij als pensioenfonds. We kijken decennia vooruit. En daarnaast zijn wij een fonds wat ook oog heeft voor het belang van deelnemers. En het belang van deelnemers is meer dan alleen maar wat ze op een bankrekening hebben. Dat is het allerbelangrijkste, maar ook in de wereld waarin ze leven. Dat is voor ons het allerbelangrijkste uitgangspunt. En continu kijken wij al jaren van hoe onze bijdrage kan zijn ook aan een leefbare wereld. En waarom het precies op het juiste moment was om dat besluit te nemen vorig jaar, is dat wij ons baseren op wetenschappelijk onderzoek. En vorig jaar in de zomer zijn er een aantal rapporten verschenen van de IPCC en de IEA.
Het klimaatpanel van de United Nations.
Ja, en het Internationale Energie Agency. En die hebben wetenschappelijk aangetoond dat de klimaatcrisis onomkeerbaar is en dat het nodig is om echt rigoureuze stappen te gaan zetten. Als we ons daarop baseren en we willen een bijdrage leveren aan een leefbare wereld, wat uiteindelijk ook beter is voor zowel het inkomensniveau van onze deelnemers, maar ook de omgeving waarin ze leven, dan kunnen wij niets anders doen dan zo'n stap zetten.
Het zal toch niet zo zijn dat dat woord ABP als een donderslag bij heldere hemel kwam. Hè? Als je kijkt naar hoe lang er al oppositie wordt gevoerd tegen het beleid van Shell, ook door verschillende aandeelhouders, zich verenigd in Follow This, dan was het toch op zijn plaats geweest, als je dit allemaal vindt, om dat dan eerder wat fanatieker te steunen.
Maar het dilemma was van, was het te
Maar ik ga nu in op je antwoord. Ja. Ja, je zegt, nee. We konden niet anders en we zijn een lange termijn aandeelhouder en we hebben oog voor de wereld. Als dat zo is en je hebt al langer de gelegenheid gehad om aan te geven wat voor jullie van belang is, waarom was er dan niet eerder steun voor hervormingen van Shell-beleid?
We hebben altijd gezegd, de afgelopen jaren, wij willen onze invloed uitoefenen op de grote corpus, ook in de fossiele sector, om beleidswijzigingen door te voeren. Daar hebben we diverse instrumenten voor gehad. En de conclusie was dat die niet effectief genoeg waren daarvoor. En daarom hebben we dat besluit genomen, dat donderslag bij heldere hemel. Het is een zeer zorgvuldig proces geweest. En we hebben daar ook met allerlei afwegingen hebben we dit besluit genomen.
Jullie hebben diep met Shell besproken, want de topman van Shell was er niet over te spreken. Hè? Die vond het voelen als een overval. Die moest het via het nieuws vernemen. Die zegt, ik had hier totaal geen rekening mee gehouden. Het is symboolpolitiek. Het verandert helemaal niks aan de vraag naar olie. We waren graag in gesprek gebleven.
Ja, nee, dat heb ik ook gehoord. Kijk, wij praten niet als ABP-bestuur niet rechtstreeks met onze individuele beleggingen. Wij hebben een beleid wat wij vaststellen. En wij hebben gezegd van als we echt een stap willen zetten vanuit onze verantwoordelijkheid, vanuit wetenschappelijk bewijs, vanuit de oproep van heel veel deelnemers. Dat moeten we ook niet vergeten, dat heel veel van onze deelnemers dit ook voor zich zien.
ABP fossielvrij was een beweging die daar dan waarschijnlijk toch zijn invloed op heeft uitgeoefend.
Er is een optelsom van aanleidingen en de aanleiding is het wetenschappelijk onderzoek en de visie van ons als bestuur dat we hier een stap moeten zetten. En dat het dan een afwijking is van het beleid wat daarvoor was, ziet het alleen maar als moed en als lef. Ja. En als dat we een stap durven te zetten in een wereld, ook als voorbeeldfunctie die we hebben.
Dus hoeveel pijn mag dat teweeg brengen? Want als je kijkt naar de huidige bezittingen van het ABP naar het vermogen, dan is de tussentijdse conclusie dat er al 45 miljard verdampt is als gevolg van de onrust op de financiële markten. Word jij daar onrustig van?
Twee dingen. We zijn, wat ik al zei, een lange termijn belegger. Dus dit soort dingen kunnen gebeuren.
45 miljard, ja. Het overkomt mij niet dagelijks.
Nee, maar mij wel. Als voorzitter van in dit afgelopen half jaar. We zijn een lange termijn belegger, dus daar kijken we naar. Tegelijkertijd, en dat is meer dan alleen maar dit vraagstuk over de investeringen in de fossiele sector. Dit is natuurlijk wat je zelf ook al zegt, dus een heel breed fenomeen is dit. We weten dat de beurs bewegelijk is. We hebben daar een evenwichtig beleggingsbeleid. We kijken naar meerdere beleggingscategorieën die we hebben. Dat doen we op een zorgvuldige manier. En we houden de lange termijn koers houden we voor ogen. Dus we laten ons ook niet zomaar uit het veld slaan als dit soort dingen gebeuren.
Hoe lang blijft de ABP nog zaken doen met private equity huizen? Want er zijn ook profijtelijke beleggingen. Zo profijtelijk dat ook die private equity huizen daarvan hebben kunnen profiteren. Want er zijn bonussen afgesproken bij bewezen goede resultaten. Vorig jaar is er 2,8 miljard uitgekeerd. Tot, als ik het goed begrijp, jouw eigen verbazing. Terwijl ik dacht, ja, dit is ook de praktijk van alle dag. Zo werken pensioenfondsen nu eenmaal. Maar wat jou betreft loopt het de spuigaten uit?
Ja, kijk, die verbazing die is er denk ik bij meerdere mensen is die er. Wij zijn de pensioenfonds in het belang van deelnemers. Wij proberen het allerbeste rendement voor hen te krijgen via een evenwichtige beleggingsportefeuille. Daar horen ook beleggingscategorieën bij in de private equity. Daar is in de kern helemaal niets mis mee. Zaken die we niet in de publieke markten kunnen doen, maar in de private markten, daar kunnen we hele mooie rendementen mee halen. Zullen we ook absoluut blijven doen, want dat voegt echt toe aan ons beleggingsbeleid. Tegelijkertijd, en daar heb ik wel een punt van willen maken, niet tegen elke prijs. Dus we willen ook kritisch kijken naar welke vergoedingen er zijn. En daar steeds het belang van onze deelnemers voor ogen houden. En
we hebben bepaalde vuistregels, hè, dat je als private equity huis 20% van de winst mag houden en een vaste fee ontvangt voor de beheersvergoeding. Mm-hmm. Denk jij dat ABP dat kan veranderen?
Kijk, als ik deze functie zou hebben waarbij ik dacht dat ik niet zou kunnen veranderen, dan kan ik beter 's ochtends in mijn bed blijven liggen. Ik vind dat we ook als ABP, als 100-jarige, die een staat van dienst heeft, die een maatschappelijk belang dient, die opkomt voor zoveel deelnemers, juist de plicht heeft om ook dingen ter discussie te stellen waarvan heel veel mensen de afgelopen jaren hebben gezegd van ja, dat lukt je toch niet, het kan toch niet. Voor mij is dat juist een extra reden om het wel ter discussie te stellen.
We blijven dit niet doen tegen elke prijs, misschien wel niet tegen de huidige prijzen. Wat zijn dan de consequenties? Want je zegt dat levert ook wat op.
Ja, de consequentie is dat we evenwichtig kijken van welke prijzen willen we betalen, waarbij we de rendementen in oogenschouw willen nemen.
Dus je gaat ook afscheid nemen van bepaalde private equity huizen?
Dat zover zijn we nog niet. Maar we kijken echt wel van, kunnen we daar iets ter discussie stellen? Kunnen we dingen op een andere manier doen? En dat is het onderzoek wat we ook aangekondigd hebben. In de volle breedte van onze beleggingscategorieën. Niet alleen private equity. Maar we kijken naar een gezonde verhouding tussen wat mag het kosten en wat levert het op. Allemaal in het belang van onze deelnemers. En in het belang van een gezonde maatschappelijke discussie.
We gaan naar het tweede dilemma. Het nieuwe pensioenstelsel. Met het nieuwe pensioenstelsel gaat iedereen erop vooruit, of als ik eerlijk ben, valt dat nog te bezien?
Iedereen gaat erop vooruit.
Harmen van Wijnen, wat een geruststellende woorden. Voorzitter van het ABP, gaat iedereen erop vooruit? Want de angst is dat er afscheid wordt genomen van bepaalde systematiek, hè? De doorsneesystematiek waarin jong-oud subsidieert. Maar als je dat zo ergens halverwege doorsnijdt, omdat je naar een nieuw stelsel gaat, dan heb je wel de ouderen gesubsidieerd, maar krijg jij dat voordeel zelf niet meer. Dus wordt er nog een rekening betaald. En die rekening die kan oplopen tot tientallen miljarden. Hoe wordt dat op een goede manier gecompenseerd?
Dat is met name de leeftijdsgroep waar ik in val, geloof ik. Hè? Dus niet voor.
Ik wil dat niet meteen persoonlijk maken, maar inderdaad, pensioen is persoonlijk.
Kijk, wat ik zojuist al zei. Pensioen is niet moeilijk. Pensioen is de optelsom van premies die je betaalt of die voor je betaald worden en rendementen. In het nieuwe systeem, als dezelfde premies betaald worden, dezelfde rendementen worden gehaald, dan krijg je hetzelfde pensioen. Alleen, er zullen minder buffers nodig zijn. Dus daarom kan ik daar toch wel heel snel zeggen van, de mensen zullen erop vooruit gaan, want er hoeven minder buffers in kas gehouden te worden. Dus geld kan eerder bij de deelnemers komen. Daarnaast is die hele overgang, en daar heb je een heel terecht punt, is die hele overgang, als je van systematiek wijzigt, heb je een aantal zaken die je op moet lossen. Nou, dat is de grote uitdaging de komende tijd. Nou, helemaal aan het begin vroeg je van, wat worden belangrijke besluiten die ik dit jaar ga nemen, zijn met name, hoe gaan we die overgang op een goede manier doen. Dat we kijken als er deelnemersgroepen zijn die door de systeemwijziging wel tussen wal en schip dreigen te raken, dat we daar middelen hebben om die wel te kunnen compenseren.
Hoe groot is die groep? Want ABP heeft heel veel deelnemers. Is er een grote groep waarvan je zegt, ja, daar moeten we toch extra zorgvuldig naar kijken?
Nou, we kijken naar iedereen zorgvuldig. Ja, maar dit is de generatie wat ik zei van waar ik zelf inval, tussen de 45 en de 55. Dat is wel een groep waar we kritisch naar kijken. En dat is een grote groep. Ja.
Iedereen gaat erop vooruit. Onder 10 verstanden dat het pensioen niet meer vast is. Het gaat mij te ver om het een casinopensioen te noemen. Maar je gaat toch wel wat meer schommelingen zien. Die je ook maar moet accepteren natuurlijk. Als je kijkt naar hoe moeilijk het nu is om af en toe al te kunnen zeggen dat het pensioen heel eventueel wellicht wordt gekort, dan ontstaat er een soort volksopstand. En hier moet je toch waarschijnlijk eerder accepteren dat het mee kan zitten of tegen kan gaan zitten.
Ja, maar als we zien wat de prijs is die we de afgelopen jaren hebben moeten betalen voor een zogeheten vast pensioen. Dat klopte, hè?
Een vast pensioen. Het was al niet vast.
Ja, het was heel vast. Nou, we hebben geen enkele verhoging gehad de afgelopen 14 jaar sinds deze maand. Dus door in het huidige systeem zulke zware regels te hebben dat we zulke hoge buffers moeten hebben, omdat we graag willen dat het pensioen een belofte is die vast blijft, is de prijs zo hoog dat we nooit de afgelopen 14 jaar mee hebben kunnen bewegen. Dan heb ik liever een systeem waarin er wel een bepaalde mate van meebewegen is. En als je dat zo inregelt in de balans tussen je premies en je uitkeringen, dat je een aantal keren vaker omhoog gaat dan naar beneden. Dat kun je allemaal inrekenen. Of inregelen. Daar heb je allemaal hele slimme mensen voor. Dan denk ik dat dat veel beter voor de deelnemers is.
Over flexibiliteit van pensioenen gesproken. Tot slot. Er zijn verschillende voorstellen om dat pensioen op andere momenten in je leven in te zetten. Bijvoorbeeld als je met pensioen gaat, alvast 10% van de pensioen in één keer uit te keren, zodat je nog op wereldreis kunt of je huis kunt verbouwen. Het andere plan, redelijk recent gepresenteerd door verschillende bankeconomen. Als je starter bent op de woningmarkt en je hebt het idee dat je er eigenlijk niet aan te pas komt, gebruik alvast je pensioen. Hoe kijk jij naar dit soort ontwikkelingen? Is dat wenselijk of onwenselijk?
Nou, het is een gegeven in de nieuwe realiteit. Hè, dat op een gegeven moment dat bedrag ineens 10% van je pensioen kun je opnemen. Toen ABP 100 jaar geleden is gestart, was de bedoeling van pensioen was een ouderdagsvoorziening. Om mensen een bepaald inkomen te geven, om hen te beschermen tegen armoede, om hen te kunnen verzorgen, hoe oud ze ook zouden worden. Daar hoort een jaarlijkse uitkering daarbij. Daar hoort bij inkomensvoorziening voor nabestaanden als de werknemer komt te overlijden of bij invaliditeit. Dat is de kern van pensioen. Dat is een jaarlijkse uitkering die een inkomensvoorziening geeft in een bepaalde situatie waar je niet meer werkt.
Gemorreld, blijkbaar. Want je kunt nu zeggen, ik laat het graag alvast uitkeren.
Dat was 100 jaar geleden. Die kerngedachte is er nog steeds. Tegenwoordig zitten we in een situatie die heel veel waar mensen individuele keuzes willen maken. Waarin er personen zijn die hun eigen financiële huishouding toch wel meer willen beïnvloeden. Dat dan deze elementen erin gekomen zijn, daar ben ik neutraal over. Ik heb daar niet zozeer. Ja, ik ben slechts een uitvoerder van wat anderen bepalen.
Ja, je bent ook slechts de voorzitter van het grootste pensioenfonds van Nederland.
Daarnaast wil ik wel zeggen van dat daar een enorme opdracht ligt voor ons als pensioenfondsen om deelnemers heel goed te begeleiden in dat keuzeproces.
Hoe neutraal ben je over het inzetten van je pensioen voor het kopen van een huis?
Ik vind dat als je dat wil doen, moet je daar A, hele goede voorlichting voor hebben gehad.
Daar zijn we weer.
En vervolgens, als iemand na een hele goede voorlichting besluit om het wel te doen, dan denk ik, ja, dat is je eigen verantwoordelijkheid die we hebben. We leven ook in een land waarin vrije keuzes zijn. Maar ik zal daar terughoudend in zijn in de adviezen om dat te doen.
Je luisterde naar de Top van Nederland met ABP-voorzitter Harmen van Wijnen. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Jeroen Rijpkema, topman van Triodos Bank. Onder andere over een mogelijke oplossing voor de ontevreden certificaathouders van de bank. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Als je meer wil weten over de arbeidsmarkt of over uitdagingen op de werkvloer, dan kan ik je BNR Werkverkenners van harte aanbevelen. Rens de Jong duikt elke week in een actueel onderwerp. Je vindt Werkverkenners in je favoriete podcast-app.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.